Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen van de vijfde psalm. Het eerste vers. Psalm 5, vers 1. Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt, verwaardig u uit hemels koren mijn stem te horen. Het eerste vers van de vijfde psalm. In gemeenschap met de kerk der eeuwen belijden we het christelijk geloof. We doen dat in gemeenschap met de kerk der eeuwen dus en met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Vervolgens, gemeente, lezen we de Heilige Schrift en wel uit het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium, hoofdstuk 27. Achtereenvolgens dus de belijdenis van het christelijk geloof en de schriftlezing Deuteronomium 27.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dan lezen we nu Uit Gods woord Deuteronomium 27. Te beginnen bij vers 1. En Mozes, tezamen met de oudsten van Israël, gebood het volk zeggende: behoud al deze geboden die ik u lieden heden gebied. Het zal dan geschieden, ten dagen als gij over de Jordaan zult gegaan zijn, in het land dat de Heer uw God geven zal, zo zult gij uw grote stenen oprichten en bestrijken ze met kalk. En gij zult daarop schrijven alle woorden deze wet, als gij overgegaan zult zijn, opdat gij komt in het land dat de Heer uw God u geven zal. Een land vloeiende van melk en honing, gelijk als de Heer uw Vader God tot u gesproken heeft. Het zal dan geschieden, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, dat gij dezelfde stenen van de welke ik u heden gebied, zult oprichten op de berg Ebal, en gij zult ze met kalk bestrijken. En gij zult aldaar de Heer uw God een altaar bouwen, een altaar van stenen. Gij zult geen ijzer over dezelfde bewegen. Van gehele stenen zult gij het altaar des Heeren uw Gods bouwen. En gij zult de Heer uw God brandoffers daarop offeren. Ook zult gij dankoffers offeren en zult aldaar eten en vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren uw Gods. En gij zult op deze stenen schrijven alle woorden deze wet, die wel uitdrukkende. Voort sprak Mozes tezamen met de Levitische priesters tot gans Israël zeggende: luister toe en hoor, o Israël, op deze dag zijt gij de Heer uw God tot een volk geworden. Daarom zult gij de stem des Heeren uw Gods gehoorzaam zijn en gij zult doen zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied. En Mozes gebood het volk te dien dagen zeggende: deze zullen staan om het volk te zegenen op de berg Gerizim, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, Simeon en Levi, Juda en Issachar en Jozef en Benjamin. En deze zullen staan over de vloek op de berg Ebal, Ruben, Gad en Azer en Zebulon, Dan en Naftali. En de Levieten zullen betuigen en zeggen tot alle man van Israël met verheven stem: vervloekt zij de man die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des Heeren, een werk van des werkmeesters handen zal maken en zet in het verborgene. En al het volk zal antwoorden en zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn vader of zijn moeder veracht. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn naaste landpaal verrukt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die een blinde op de weg doet dolen. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die het recht van de vreemdeling, van de wees en van de weduwe buigt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij de vrouw zijns vaders ligt, omdat hij zijns vaders slip ontdekt heeft. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij enig beest ligt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij zijn zuster ligt, de dochter zijns vaders of de dochter zijner moeder. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij zijn schoonmoeder ligt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn naaste in het verborgene verslaat. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die geschenk neemt om een ziel, het bloed eens onschuldigen te verslaan. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zal zeggen: amen. Tot zover.
Gemeente, laten we de Heere zoeken en hem om zijn zegen bidden. Laten we bidden. Zou er nog een zegen zijn, Heere? Een zegen van boven. Bij u vandaan. Niet een zegen die we elkaar aanpraten. Niet, Heere, een zegen die we in ons hart meedragen en die koesteren, maar waar de hemel niet van af weet. Zou er, Heere, nog een zegen voor ons overblijven? Die we zojuist deze aangrijpende woorden, deze diep indringende getuigenissen vernomen hebben. In zoveel fout. Vervloekt, vervloekt, vervloekt. En al het volk zal zeggen, amen. Vervloekt immers een ieder, wie dan ook, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Die wet, Heere, die ons vanmorgen voor ogen is gesteld. Die in onze oren heeft geklonken. Die bedoeld was voor ons hart. Opdat we in de spiegel zouden zien. Opdat we zouden beseffen, Heere. Opdat we zouden beseffen wie Gij zijt. Groot en heerlijk. U, Heere, Gij die geducht zijt in vermogen. Die verdraagt de goddeloosheid niet. Gij zult, o Heere, die het al doorziet, de boze voor uw heilige ogen geenszins gedogen. Die boze, Heere, dat zijn wij. Niemand uitgezonderd. Iedereen. Van de kleine kinderen tot de oudsten toe. Hebben we het vanmorgen niet gehoord, Heere, zo tegen het eind van de prediking. Dat u in deze wereld rondzag. Met uw alziend oog. Dat u op zoek was. Alsof u het niet wist, Heere. Maar u was op zoek. Of er iemand was die naar u vroeg. Of er iemand was die u behoefde. Maar ach. Er was niemand. Niemand die God zocht. Allen afgeweken. Samen onnut geworden. En waartoe wordt het ons op het hart gebonden, Heere? Opdat alle mond gestopt worden. En de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Dat zijn even woorden. Maar de woorden dragen de zaken. En uw woord zegt ze ons, Heere. Ze mogen niet ontbreken. In de vermaning van de gemeente. In de bediening ook van het evangelie, Heere. Want het is bedoeld tot evangelie. Het is bestemd opdat we het zouden verstaan. En als we in deze middagdienst tot u komen in het gebed en u bidden om een zegen. Zou dan wellicht daarin de zegen gelegen zijn. In dit besef. In deze overtuiging. In dit diepe buigen voor u. In de erkenning. O God, ik ben een zondaar. Wees mij, o God, de zondaar genadig. Verzoen mijn zware schuld. Die ik en die mij met schrik vervult. O God, bewijs me uw genade. Mogen om die zegen bidden, Heere. En in de weg waarin u dat werkt. Zoals u dat schenkt. Zoals u dat leert, zoals de Heilige Geest het op de harten bindt, die immers komen zou en gekomen is, om te overtuigen, van zonde, namelijk dat ze in u niet geloven, wij, in u niet geloven, Heere. We hebben geen gelovig hart, we hebben geen binnenste dat op u vertrouwt, dan alleen, en daar bidden we om. wanneer u het schenkt, wanneer het werk van uw genade er is, wanneer u het door uw geest, Heere, schenken gaat, als u het ook waar maakt, op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft, Heere, er is wat te beven en er is wat te vrezen. Maar de bevenden en de vrezenden, die wilt u oprichten. Laat dat tot troost mogen zijn, Heere. Als we zo, zoals, en dat kwam vanmorgen een ogenblik aan de orde, zoals Johannes. Johannes neergeslagen onder het zicht van uw aanbiddelijke heerlijkheid aan uw voeten lag. Op die plaats. En hij mocht het horen, vrees niet. Vrees niet, want ik ben wel dood geweest. Twee hoeven er niet te sterven. Ik ben dood geweest en zie, ik leef. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Sta op, Johannes, want ik leef en gij zult leven. Mogen we zo tot u komen, Heer, in het gebed. Zoals Abraham stond in de scheur tussen een heilige God en een onheilige stad. Heere, mag zo de bediening van uw woord staan, te midden van enerzijds uw aanbiddelijke heerlijkheid en heiligheid, de grootheid van uw majesteit, van uw gerechtigheid en heiligheid, en anderzijds, Heere, van een mens die eronder bukt, die u behoeft, die buiten u niet kan blijven. En dan is de prediking, Heere, vervuld met hem die gekomen is, juist om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En wat past het dan, Heere? En dan zegt hij je toch, Heer, en daar mogen we u ootmoedig voor danken, dat dit de waarheid, dat dit de werkelijkheid van het evangelie is. Ik de vloek, opdat gij de zegen zult ontvangen. Ik verlaten, opdat u nimmer meer van mij verlaten zult worden. Ik te slagen, en u de verheffing. De verheffing voor mijn aangezicht. Heere, we bidden om die genade en dat wonder. Ook voor onze jongens en meisjes, Heer. Ze leven in deze wereld. En wat is er veel wat op ze afkomt? Wat is er veel dat zegt, geef nou aan mij je hart maar. Want ik zal je hart vervullen met alles wat je begeert. En de wereld doet het nog ook. En wat is er veel, Heere, wat bij u vandaan houdt. Wat van u niet is. Wat in de weg staat. Heere, wees met onze jongeren. In deze nare, in deze barre tijd. Als ze nog niet eens onder uw woord kunnen komen. Bewaar ons ervoor, Heere, jongeren en ouderen. Dat we van de nood, want het is een nood. Maar dat we van de nood een deugd zouden gaan maken. Dat we het wel goed vinden zo. En dat het wel makkelijk is. En dat we de dingen zo naar onze eigen hand kunnen stellen. En u weet het alles. Laat er toch begeerte zijn, verlangen zijn om onder uw woord te zijn, Heere. Hoe branden mijn genegen heen om 's Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft, die aan mijn ziel het leven geeft. Heere, wilt u dat leven bij uw kinderen ook onderhouden? Het leven van het geloof, Heere, dat zich oefent in de dingen van uw woord, dat uitgaat naar het spreken van u in de schrift, dat zoekt bevestiging te vinden van de dingen die u werkte, niet in het eigen hart, maar in uw woord. De oefening van dat geloof, dat u aangrijpt telkens weer, op hoop, tegen hoop. De oefening ook van de liefde. De liefde die u uitstort in de harten, Heere. En die wederliefde eist niet alleen, maar zelf ook opwekt. Zelf schenkt, Heere. Hoe zou het anders kunnen? We hebben hem lief. Die ons, die mij heeft lief gehad. Die het mij bevestigd heeft in mijn leven. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. De oefening en bevestiging in het geloof en in de liefde. Maar Heere, dan ook de oefening in de hoop en in de verwachting. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. De hoop die zich uitstrekt naar de toekomst. Het volk was in de woestijn, maar de weg was toch naar het land der belofte. Daarheen toch. En dan ging hun pad dan ook door de zee en door grote wateren. En nu worden uw voetstappen zomaar niet gekend. Maar zo leidt ge uw volk, Heere, door de hand van Mozes en Aaron. En het gaat toch aan op het land der belofte. En als dan de Heilige Geest, Heere, roept, kom, Heere Jezus. Ach, zou het dan ontbreken in het hart van uw kinderen? Zie mij aan, Heere. Wilt u mij ontvangen? Mag ik mijn voeten zetten op de weg des levens en getrokken worden tot de kennis en ooit tot de volmaakte aanschouwing van uw aangezicht. Heere, oefen uw kinderen daarin. We danken u, Heere, dat we nog kerk mogen houden. De theaters zijn dicht en de bioscopen zijn gesloten en de voetbalstadions, er zit niemand. Maar de kerken, ze zijn toch nog open, Heere. Geef dat we bij alle moeite die we hebben met de dingen van deze maanden, dat we toch iets van een voorrecht mogen zien. Uw woord mag nog klinken. En dan is het dan langs een andere weg. We danken u, Heere, voor de middelen die aan ons geschonken zijn. Wilt u het gebruiken als slijk in uw heilige vingers. En nog gebruiken tot stichting van de gemeente. Tot kennis van de zaligheid en tot de eer van uw naam. Wees met de gemeente, Heere, met de broeders van de kerkenraad. We bidden u, Heere, of u de lege plaats die er gevallen is door het vertrek van dominee Visser, wilt u die zelf vervullen? Wilt u geven dat kerkenraad en gemeente ook in deze tijd wegen mogen gaan die daartoe zullen leiden? En laat het een zaak van gebed zijn. Want de gemeente, ook een grote gemeente, heeft geen dienaar verdiend. En een dienaar verdient geen gemeente, Heere. Maar u zendt goedertierenlijk verkondigers van de zeer blijde boodschap tot wie u wilt en wanneer u wilt. Laat het ook in deze gemeente afgesmeekt en dan ook als een wonder ervaren mogen worden. Wees met deze wereld, Heere. We bidden nu voor de nieuwe president van Amerika die zo straks over enkele maanden beëdigd zal worden. En als hij het zelf zal uitspreken, so helps me God. Heere, wilt u dan ook bijstaan. En geef dat niet alleen een formule is. Maar dat het ook ervaren mag worden. Dat u ook de leiders van deze wereld alles wilt geven wat ze behoeven. We bidden u voor uw kerk in de verdrukking. We bidden u voor Israël, Heere. Wilt u de bedekking van voor hun aangezicht wegnemen, opdat ze u mogen kennen. Verhoor ons, grote God. Schenk ons uw zegen in deze dienst, wanneer toch er een bijzonder woord op ons ligt te wachten, om uit te leggen, om aan de harten van de gemeente te leggen. Geef dat we het in alle eerlijkheid en zuiverheid, maar niet minder bewogenheid mogen doen. Om Jezus wil. Amen. Opnieuw gemeente, Psalm 5, het zesde vers. Gij, Heere, verdelgt de leugenspreker. Hij die zijn hand met bloed bevlekt en gruwelen met bedrog bedekt, tergt als de snoodste wetverbreker, de hoogste wreker. Het zesde vers van de vijfde psalm. Gemeente, de tekst voor de prediking is het laatste vers van Deuteronomium 27, aan u inmiddels voorgelezen. Deuteronomium 27, het 26e vers. Daar lezen we: vervloekt zij die de woorden van deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zal zeggen: amen. Het is, gemeente, dit woord uit de schrift en een aantal andere, vele andere, die de opstellers van onze catechismus de vrijmoedigheid gaven en ook de stof aanreikten in dat wat ons in zondag 4 gepredikt wordt. Zondag 4 van de Heidelbergse catechismus. Dat zijn de vragen en antwoorden 9, 10 en 11. Daar wordt ons allereerst gevraagd: doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Het antwoord is nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vervolgens wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins. Maar hij vertoont zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en de daadwerkelijke zonden. En hij wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk hij gesproken heeft in Galaten 3. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En tenslotte deze vraag nog: is God dan ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover. En na het amen van de prediking zingen wij zonder aankondiging het tweede vers van Psalm 31. Gemeente, het zal u ook niet ontgaan zijn. Af en toe lezen we in de krant uitvoerige verslagen over allerlei rechtszittingen. Recent nog de strafrechtszaak die aangespannen is tegen de vermoedelijke moordenaar van dat 11-jarige jongetje een aantal jaren geleden, Nicky Verstappen. En wellicht kunt u zich ook nog herinneren al die rechtszittingen die gespannen waren tegen meneer Willem Holleder. Ik weet niet of u wel eens een rechtszitting hebt meegemaakt, of dat u zelf verdachte was. Ik hoop het niet, maar het kan. Of dat u op enige wijze daarbij betrokken was. Wel, wat je daar ziet en hoort vindt plaats volgens duidelijke regels. Zo'n rechtbank, gemeente, die in zitting bijeen is, die toont diverse partijen. Daar is allereerst de officier van justitie. Hij vertegenwoordigt de wet, de Nederlandse wet, de wet die kennelijk overtreden is. En hij formuleert ook de eis vanwege die overtreding. Zijn requisitoor. Hij wordt wel genoemd de staande magistratuur. Als hij de eis voorleest, dan doet hij dat staande. Vervolgens hebben we daar natuurlijk de verdachte. Al dan niet bijgestaan door zijn advocaat. En we begrijpen dat zo'n verdachte een ander geluid laat horen, al dan niet via de advocaat. Hij legt andere accenten. En het zal nogal eens voorkomen dat de vertegenwoordiger van de verdachte probeert allerlei verzachtende omstandigheden aan te voeren. Misschien bepleit de advocaat wel ontoerekeningsvatbaarheid. En tenslotte is er natuurlijk de rechter, die uiteindelijk vonnis zal moeten wijzen. De zittende magistratuur. Gemeente, vanmiddag in de prediking van het woord van God maken we zo'n rechtszitting mee. Een hoogst ernstige zitting. Want er is een overtreding begaan. Ja, een scala van overtredingen. De grootste wetsovertredingen die ooit begaan zijn. De mens die zich heeft afgekeerd van zijn schepper. Waardoor hij van nu voortaan onbekwaam is tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Terwijl dat goede van hem geëist werd. We zouden ons, gemeente, af kunnen vragen, maar wie is de officier van justitie in die rechtszitting? Gemeente, dat is de wet van God. De wet van God in hoogst eigen persoon. De wet waarin de zuivere en heilige wil van de Heere volkomen is weergegeven. De wet van de gerechtigheid van God. De wet van God die eist. En wat eist de Heere? Volmaakte gerechtigheid en heiligheid. Volkomen gehoorzaamheid. Niet alleen met de daad, maar met het hart. Maar de verdachte wordt aangeklaagd. Want die brengt er helemaal niets van terecht. En wat zien we dan gebeuren, gemeente? En onze catechismus beeldt het in de bewoordingen van zondag 4 heel aangrijpend uit. Wat zien we dan gebeuren? Dan neemt die verdachte, die neemt het woord. En dan probeert hij onder die eis vandaan te komen. Dan probeert hij verzachtende omstandigheden aan te voeren. Lees maar mee. Vraag 9. Maar deze eis kan ik toch niet volbrengen. Mijn ouders, ja zelfs mijn eerste voorouders, hebben mij in het kwade opgevoed. Ik ben aan die zonde verslaafd. Daar kan ik toch niets aan doen. Houd mij voor verontschuldigd. En het antwoord van de rechter is nee. Vervolgens, vraag 10. Maar als ik dan toch schuldig word bevonden, kan ik dan toch niet mogelijkerwijs op een of andere manier onder de straf vandaan komen? En het antwoord van onze catechismus is nee, geen zins. En dan een laatste poging. Vraag 11. Maar meneer de rechter, zo hardvochtig bent u toch niet? U bent toch barmhartig? Wilt u dan niet genade voor recht laten gelden? En het antwoord is nee. Gemeente, dat is aangrijpend. Dat is buitengewoon aangrijpend. Voelt u het gewicht? Drie pogingen. Om onder de eis en het gevolg van die eis van de wet van God om er onderuit te komen. Drie pogingen. Maar drie mislukte pogingen. En als wij, gemeente, vanmiddag naar dit woord gaan luisteren, en er staat heel wat in, wat is dan mijn plaats? Waar ben ik dan? Zit ik misschien, dat zou je kunnen denken, zit ik dan misschien op de publieke tribune? Kan ik het van een afstand bezien? Kan ik er een mening over hebben zonder dat het mij raakt? Kan ik er misschien over, op een afstand misschien, van over in de krant lezen of zo? Gemeente, mijn plaats. En ik moet vanmiddag zeggen, ook de uwe en de jouwe. Jongens en meisjes, ga er maar voor zitten. En luister hier goed vanmiddag en kijk maar mee. Onze plaats, gemeente, is, en u bent me al voor. Jawel, want we zijn rechtzinnig genoeg. Maar weet u zich, weet ik me op die plaats? Gemeente, mijn plaats is op de verdachte bank. Ik ben het. Ik ben het die gedaagd wordt. En kijk het eens na in je hart. Zoek het eens op in je binnenste. Herken je het? Deze vluchtpogingen? Deze mogelijke wegen waarbij verzachtende omstandigheden worden aangereikt. Opdat ik toch niet onder het scherpe vonnis zal moeten vallen. Gemeente, vanmiddag over de boodschap van Gods gerechtigheid. Dat is het. Want het oordeel vindt plaats aan de hand van een objectieve zaak. Namelijk de gerechtigheid die God eist in zijn wet. De boodschap van Gods gerechtigheid. En nog even de vragen 9, 10 en 11. Daar drie weerwoorden op. Welke zijn dat? Wel, gemeente, in vraag 9 lees ik over de eis. Gods eis. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? God eist. Dat is vraag en antwoord 9. Vervolgens, het is echt aangrijpend, Gods toorn. Lees maar, begin van antwoord 10. Nee, hij, geenszins, maar hij vertoornt zich schrikkelijk, zowel over de aangeboren als over de daadwerkelijke zonde. En wat is de derde boodschap van Gods gerechtigheid, gemeente? Kunt u nog rustig blijven zitten? Of voel je iets? Voel je iets door je ziel heen zinderen? Gemeente, het gaat ons, het gaat mij, het gaat u aan. Wat is het laatste? Gods straf. Het slot van antwoord 11. Want de zonde is begaan tegen de allerhoogste majesteit van God. En hij straft die met de hoogste. Dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel. De boodschap van Gods gerechtigheid. In zijn eis, in zijn toorn en in zijn straf. Waarom brengt de catechismus, gemeente, dit nou alles zo te berde? Waarom moet dat zo, je zou bijna zo uitgebeend, zo tot het uiterste toe onder woorden gebracht worden? Wel, gemeente, omdat de zaak zelf van het allergrootste gewicht is. Onze catechismus begint heel prachtig over de enige troost in leven en in sterven. Maar u weet het, dan wordt de vraag gesteld, maar hoe zal ik nou delen in die enige troost voor lichaam en voor ziel? Wel, een van de aspecten die daarbij genoemd worden, is dan dat ik mijn zonde en mijn ellende recht en grondig zal kennen. En waaruit ken ik mijn ellende? Nou, zegt zondag 2, uit de wet van God. Uit de wet van God. Gemeente die vanmorgen ook heel dichtbij gekomen is, in de voorlezing daarvan. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet van God. Dat is de kenbron van mijn ellende. En wat eist de wet van God dan? Namelijk dat ik God zal liefhebben. En dat ik mijn naaste zal liefhebben. En doen we dat? Doen we dat? Kun je dat alles volkomen? Ja, want het gaat om de maatstaf van de zuiverheid en van de volkomenheid. Kunt ge dit alles volkomen houden? Nee, ik. En daar blijkt mijn faillissement. En ik word in de kraag gevat. En ik word gearresteerd, want ik ben een overtreder van die wet. Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat was zondag 2. En zondag 3, wellicht, ik weet het niet, maar wellicht vorige week behandeld. Zondag 3 geeft diverse aspecten van ons zondig bestaan aan. De oorsprong, namelijk onze val en ongehoorzaamheid. De aard ervan, de totale verdorvenheid. En de ernst ervan, onmachtig tot het goede en gewillig tot het kwade. Nou zegt u maar, gelukkig staat dan toch aan het slot van zondag 3 dat tenzij we door de geest van God wederom geboren zijn worden. Dat is de escape. Dan komt het goed. Jawel, maar staat dat in uw macht? Kun jij dat voor elkaar krijgen? Gemeente, dat daar aan het slot van zondag 3 inderdaad gewezen wordt op de wedergeboorte van de mens, maar dat heeft dezelfde functie als waarmee de Heere Jezus het punt van de wedergeboorte tegenover Nicodemus aan de orde stelde. Voorwaar, indien je niet wederom geboren wordt, je kunt het koninkrijk van God niet zien. Gemeente, laten we het nou maar zeggen met woorden die we allemaal kennen. Er moet een wonder gebeuren. En dat wonder, gemeente, dat gebeurt alleen van de andere kant vandaan. Dat begint bij God vandaan. En als zo'n zondag 4 aan de orde gesteld wordt, dan word ik op mijn plek gezet. Misschien denk je wel heel diep weg, want je wilt het eigenlijk niet voor gezegd hebben. Maar misschien denk je wel dat ik nou juist vanavond naar de kerk mag. Of moet ik daarna gaan zitten luisteren vanavond? Gemeente, zeg het eens. Voel je het? De weerstand. Of heb je daar geen last van? De weerstand, gemeente, tegen een boodschap als deze, zitten we daarvoor vanavond in de kerk. En daarvoor, gemeente, zitten we vanavond in de kerk. Waartoe? Weet u waartoe? Opdat onze vluchtwegen worden afgesneden. Dat. Opdat mijn mogelijkheid. Want ik, daar zie ik nog een gaatje. Zou ik daarheen niet kunnen ontsnappen? Of daarheen misschien? Opdat onze vluchtpogingen worden afgesneden. Nou, de eerste. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Gemeente, de opstelders van de catechismus kenden het woord van God. Maar ze kenden ook de harten van de mensen. Met alle dwaalwegen en met alle arglistigheden die daarin verborgen zijn. Is dat dan geen onrecht van God? Ik ben toch helemaal niet in staat om de wet van God te volbrengen, volkomen te volbrengen. Gemeente, de gevallen mens, en dat ben ik, dat bent u, dat ben jij. De gevallen mens, gemeente, is geneigd om met zijn schepper te twisten. Om het met hem oneens te zijn. Oneens met het oordeel van de Heere. Waarom? Ja, lieve gemeente, ik wil op de been blijven. Ik wil niet door de knieën gaan. Ik wil niet zomaar schuld erkennen. En als je geen vreemdeling van je eigen hart bent, dan besef je het. Dan zeg je, ja, dat is nou bij mij. Ik zoek de schuld zomaar niet bij mezelf. Ik ben echt een kind van Adam. Adam die het zei. Maar Heere, de vrouw die u mij gegeven heeft, die heeft mij verleid. Je hoort het nog wel eens zeggen. Dat mensen menen, heel serieuze mensen meestal, die zeggen, ja, maar de Heere eist van een mens toch niet iets wat hij niet kan. En als dat gezegd wordt, gemeente, dan ligt daar iets achter. Daar zit iets achter. Maar het is een misverstand. Het is echt een misverstand. Want maak ik uit wat recht en billijk is? Ja, maar eist de Heere dan inderdaad iets van ons wat we niet kunnen? Het antwoord is daarop al gegeven. De Heere eist het inderdaad. Hem lief te hebben. En onze naaste lief te hebben. En we kunnen het niet. We kunnen het niet. Vanmorgen zijn de 10 geboden ons voorgehouden. En ja, dat horen we elke week. Het gaat eigenlijk langs ons voorbij, toch? Maar zo is het niet bedoeld. Het is een van de meest cruciale, diepborende momenten in de eredienst. Wanneer de Heilige God ons confronteert met wat zijn wil is. Niet de wil in het algemeen, maar de wil van God ten opzichte van jou en van u. Van jij daar, die daar aan tafel zit. Thuis. God zegt, ik wil niet dat je andere goden dient. En ik, gemeente, ik doe het niet anders. En de Heere zegt, ik wil niet dat je de onwaarheid spreekt of denkt. En ik wil het niet dat je boze gedachten hebt of woorden misschien. En ik wil het niet dat je begeert wat niet van jou is. En ik doe het wel. Ik doe het wel. De Heere, gemeente, hij eist het. Want hij heeft er recht op. En wat ik nou, gemeente, wat ik nou als een verzachtende omstandigheid aanvoer, dat ik het niet kan. Weet je, dat moet nou tot schuld worden. Dat is het. Dat moet mij nou tot schuld worden. Heere, dat ik het niet kan, dat is mijn schuld. En mijn nood is mijn schuld, o Heere. Ik kan voor uw gerechtigheid niet bestaan. Wat zegt het antwoord? Het antwoord zegt, God heeft de mens goed geschapen. Maar de mens heeft zichzelf van die gaven beroofd door het ingeven van de duivel. Dat was de verleiding die op hem afkwam. En door moedwillige ongehoorzaamheid. God doet geen onrecht. Vraag het eens aan Job. O Job, wat heeft hij niet moeten meemaken? En Job is het er ook niet zomaar mee eens geworden. Maar toch komt hij later tot de belijdenis. Verre zij God van goddeloosheid. De gemeente, vanmorgen hebben we het nog gezongen. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid, jawel, kent in het gans heelal geen perk. En als de profeten uit het midden van het volk de tegenwerping horen, zouden dan de wegen des Heeren wel recht zijn? Dan zegt de Heere, en de profeten moeten het uitzeggen. Niet mijn wegen, maar uw wegen zijn onrecht. Gemeente, God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. In ware kennis en gerechtigheid. Zou de Heere zich dan nu moeten aanpassen? Zou de Heere dan nu genoegen moeten nemen met wie ik ben? Gemeente, laat ik iets aanhalen van wat ik een poosje geleden bij Kolbrugge tegenkwam. Het is denk ik een beeld wat onze jonge mensen ook wel, wat wel aanspreekt. Het is natuurlijk wel in 19e eeuwse taal, maar ik lees het maar voor zoals ik het las. Stel, zegt Kolbrugge, dan gaat het over dezezelfde dingen. Stel, ik heb als burger de plicht om morgen 100 gulden belasting te betalen. Ik heb ze vandaag op zak, om ze morgen aan het loket te overhandigen. Maar helaas, ik laat me verleiden de speelbank binnen te gaan. En ik verspeel deze 100 gulden. Wel, en dan zoek ik het belastingkantoor op en ik leg daar de situatie uit en ik verzoek om mij te ontslaan van de verplichting tot betaling. Wel, zo vraagt Kolbrugge in zijn preek, zal de belastingontvanger u dan kwijtschelding verlenen? Nee, want hij vertegenwoordigt de wet van de koning en aan die wet moet voldaan worden. En wat mij betreft, ik heb die 100 gulden gehad en het is door mijn schuld dat ik ze kwijtraakte. Gemeente, God doet geen afstand. Want, en dat is een geheim als je dat leert. God is God. God is niet de mens die draalt en die draait. God is God. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. De wet van God, die moet gedaan worden. De Heere gemeente houdt ons eraan. Trouwens, wat vraagt de Heere van ons, gemeente? Vraagt hij iets van mij? Vraagt hij iets wat ik zelf moet bewerkstelligen? Wat ik uit mijn eigen bron moet ophalen? Gemeente, de Heere eist alleen maar terug de gaven die hij eerder aan de mens gegeven heeft. Hij hoeft niks van ons. Hij wil alleen het zijne terug. De Heere, gemeente, wil zijn eigen beeld terug. Antwoord 9 herinnert ons aan de schepping van de mens. Wel, die mens die is geschapen naar het beeld van God. En de Heere eist zijn beeld terug. De Heere wil mijn gerechtigheid niet. Maar de Heere wil zijn gerechtigheid terug. En zijn heiligheid. En die heb ik niet. Die ben ik kwijt. En waar het nou om gaat, dat is dat ik het leer erkennen. Dat het de belijdenis van mijn hart is. Heere, o God, ik heb u van uw gaven beroofd. Ik ben een eerrover van u, o Heere. Ik heb uw wet geschonden. En weet u, dan verstomt deze verontschuldiging. Want dan word ik teruggebracht naar mijn natuurstaat, wie ik ben. Gemeente, dan ben ik Adam. Dan ben ik Adam. En dan word ik een mens die het voor de Heere gaat belijden. Het is niet alleen dit kwaad, dit daadwerkelijke, dat concrete. Het is alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En daarom, Heer, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Nou, dat tot dusver over iets over de eis van God. God, gemeente, laat ik het nog even samenvatten. God wil zijn mens terug. Zoals hij die mens geschapen heeft. In ware kennis. Gerechtigheid en heiligheid. En zo zit ik in de verdachte bank. En ik moet mijn eerste verzoek tot verontschuldiging moet ik terugnemen. God eist gerechtigheid. En dan het tweede. Eigenlijk, gemeente, is het allemaal veel te gewichtig. Onze menselijke woorden, ik realiseer me dat wel. Mijn menselijke, schamele woorden in de prediking van het woord, gemeente, zijn op zichzelf beschouwd te kort om deze geweldig gewichtige dingen op uw hart te krijgen. Maar ik troost me ermee, echt. Ik troost me ermee. Dat er nou één is, de Heilige Geest, die het wel kan. Die een mens ervan te weet te overtuigen. Zodat ik in mijn beklaagde bank, in mijn verdachte bank, mijn hoofd laat zinken. Wil God, vraag 10, wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij, geen zins. Maar hij vertoont zich schrikkelijk. Beide over de aangeboren zonde en over de daadwerkelijke zonde. En hij wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Is er nog een mogelijkheid dat de straf wordt ingehouden? Gemeente, we lazen dat aangrijpende hoofdstuk uit Deuteronomium. Mozes gaat sterven. Mozes vat nog één keer samen. En door Gods wijze beleid is het ons overgeleverd in het boek Deuteronomium. Mozes vat nog één keer samen de weg die de Heere met zijn volk is gegaan en nog gaat. Hij ziet terug wat de Heere betekende in het volksbestaan van Israël. Dat het volk door een sterke arm, een uitgestrekte arm, een krachtige hand is uitgetrokken uit het slavenhuis Egypte en door de Heere op de weg naar het land der belofte gebracht. En wat is daar veel gebeurd? 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit geslacht. Zo zij in mijn rust zullen ingaan, lezen we in Psalm 95. Maar nu gaat het toch gebeuren. De Heere die in de toorn aan ontferming gedenkt. En dan laat Mozes het volk een ogenblik zien, of moeten we zeggen voelen, het gewicht ervan voelen wie deze God is. Ja, hij is genadig en ontfermend. Hij is een God van goede tierenheid en weldadigheid. Maar hij zal de zonde niet ongestraft laten. En Mozes legt dat met deze woorden op het hart van het volk. En de Levietengemeente, ze moeten eraan bijdragen. En Mozes zegt dat wanneer ze straks in het beloofde land zullen zijn, en ze zullen zich, voordat ze naar hun eigen veroverde steden zullen trekken, dan zullen ze zich nog één keer legeren op de helling van de berg Gerizim, de berg van de zegen, en de berg Ebal, de berg van de vloek. En daar zal de Heere met het volk het verbond vernieuwen. En dan zullen zegen en vloek op de harten van het volk worden gelegd. En de twee bergen waar ze zich bevinden zijn er het zichtbare beeld van, de groene Gerizim. Misschien was u er wel eens in Israël. Wanneer je op de Elon Moreh staat, zie je het nog voor je. De groene Gerizim. En de kale Ebal, de berg van de zegen en de berg van de vloek. En zo moet Mozes het en straks Jozua het volk voorstellen. Zegen en vloek. Vervloekt is hij die een afgodsbeeld maakt. En wat lezen we dan? Viel het u ook op? Aangrijpend. En al het volk zeggen: amen. Vervloekt die zijn vader en moeder veracht. En jongens en meisjes stonden er ook bij, jongelui. En heel het volk, ook de jongeren, moeten zeggen: amen. Vervloekt is hij die de grenspaal van zijn naaste verlegt. Begrijpt u wel, hè? Een stuk grond dat van de ander is naar jezelf toetrekken. Diefstal. En al het volk zeggen: amen. Vervloekt is hij of zij die op seksueel gebied tegen het gebod van God ingaat. En al het volk zeggen: amen. En dan de samenvatting: vervloekt is hij die de woorden van deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zeggen: amen. En de apostel Paulus in zijn brief aan de gemeenten van de Galaten haalt dit woord terug en hij schrijft het aan de Galaten: vervloekt. Anathema. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Voelt u, voelen jullie, jonge mensen, hoe concreet Mozes het volk op het hart moet leggen? Vervloekt ben je als je op school spiekt. Zeg jij amen? Vervloekt ben je als je dat meisje in de klas pest. Zeg jij amen? Vervloekt ben je als je ongehoorzaam bent en je vader en moeder ze misschien wel uitlacht in hun gezicht of tegen ze liegt. Vervloekt, zeg jij amen. Vervloekt ben ik als ik mijn belasting opgave onjuist indien, zeg ik amen. Vervloekt ben ik als ik een vrouw aanzie om haar te begeren. Zeg u, zeg ik amen. Nou, vervloekt vanwege de verdorvenheid van mijn bestaan. Vervloekt vanwege de verlorenheid van mijn leven. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Gemeente, wat doet onze catechismus hier? Wat doet de wet hier? Wat doet het woord van God, gemeente? Onze catechismus komt hierop voor de godheid van God, voor zijn eer als de heilige God. De Heilige Geest wil het me leren. Zwijg voor zijn aangezicht, want onze God is een verterend vuur. Gemeente, wat moet ik er meer van zeggen? Het betreft mijn aangeboren zonde, die boosheid die mij aankleeft, ook na ontvangen genade, jazeker. Juist na ontvangen genade. De zonde die nog tegen mijn wil in mij overgebleven is, waar ik misschien zoveel last van heb en bij veel tijden ook niet. Ook niet. Ik weet het dat ik een zondaar ben en ik kan er gewoon mee leven. Gemeente, zegt ons doopsformulier het niet. Ook in deze gemeente zijn misschien de afgelopen weken kinderen geboren. Ach, ik denk aan dat lieve meisje voor wie we vanmorgen gebeden hebben. Ook van onze kinderen, hoe lief en aanhankelijk ze ook zijn, zegt de schrift. Vervloekt. Maar gemeente, daar is heel wat voor nodig om daaronder te buigen. Om het met God eens te zijn. Dat God geen kwaad meer kan doen in mijn leven. Dat ik het ermee eens word. Heere, u bent God. Betekent dat? Ik zal daar theologisch niet over uitweiden vanmiddag. Dat hoeft niet. Maar betekent dat? Dat ik bij voorbaat een welbehagen moet hebben in de straf over mijn ongerechtigheid? Ik denk, gemeente, dat onze catechismus bedoelt dat ik mijn vloekwaardigheid toestem. Dat ik het erken. Heere, die straf, over de straf straks, maar die toorn van u, die heb ik mij waardig gemaakt, omdat ik een overtreder van uw gebod ben, Heere. Heere, gij zijt rein in uw oordelen en rechtvaardig in uw richten. En dan gaat het niet over een oordeel in het algemeen. Maar dan gaat het over mijn leven. God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet mij bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door 1000 zonden. En gemeente, dat wil de Heilige Geest leren. Dat wil je in je hart leggen. Als je jezelf leert kennen, wanneer je door al je eigen gronden heen zakt, wanneer je niets meer hebt om in de schaal van Gods gerechtigheid te leggen, alsof dat enig gewicht zou geven, wanneer al mijn uitvluchten en al mijn pogingen om te ontkomen aan zijn recht afgesneden zijn. Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Als gemeente de deugd van Gods gerechtigheid mij in mijn leven lief wordt. O jawel, jawel. Gemeente, ik popel bijna om verder te preken. Om de naam van de Heere Jezus te gaan noemen. Jawel, de catechismus is met heel deze voorstelling van zaken bezig om een weg voor hem te bereiden in het leven van degene die dit belijden, zeker wel. het recht van de Heere is een zaak waarvoor ik moet leren buigen. En dan gaat het nog verder. Want is God dan niet barmhartig? Is hij dan niet barmhartig? Het antwoord luidt, gemeente, God is ook barmhartig. Zeker wel. Maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Gemeente, is het de verkeerde vraag? De vraag naar Gods barmhartigheid? Nee, dat is geen verkeerde vraag. Dat is een vraag die we in de Bijbel meermalen ook tegenkomen. Welke voorbeelden moet ik aanhalen? Denk aan Bartimeus, die blinde man in Jericho. Die bad om de barmhartigheden, om de ontfermingen van de Heer. Zoon van David, ontferm u mijner. En lezen we het ook niet in de psalmen? David die het uitkermt, gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Of die andere dichter, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Help ons, barmhartige Heere, uw grote naam ter ere, bewijs ons uw genade. En hoe komt het overigens? Wat is er de oorzaak van? Wie mogen we ervoor danken dat we vanmiddag onder het woord van de Heere zijn? Het zij hier in deze bijna lege kerk, het zij u en jullie thuis. Wat is er de oorzaak van? Wel, gemeente, dan hoor ik het de man die ellende gezien heeft beleiden. O, zojuist heeft hij het nog gezegd, de Heer is mij een loerende beer en een verscheurende leeuw. Maar als hij dan op zichzelf gaat zien, dan moet hij het beleiden. Het zijn de goede tierenheden des Heeren dat we niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Uw trouw is groot. Ze zijn elke morgen nieuw. De barmhartigheden van de Heere. Is God dan niet barmhartig? Maar als ik de vraag ga stellen om aan zijn gerechtigheid te ontkomen, dan doe ik mis. Dan doe ik mis. Heere, Heere. Zo maakt de Heere zichzelf bekend aan Mozes in Exodus 34. Heere, Heere, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid, maar die de zonde niet ongestraft laat. Gemeente, het is maar de kwestie hoe we naar de barmhartigheden van de Heere vragen. Ik lees in de diepborende in de prachtige catechismusverklaring van dominee van der Vlies. Onder ons zijn er nog wel die hem gekend hebben. Dan lees ik het volgende, dat is een wijs woord. En ik geef het u maar door. Dominee van der Vlies zei, wanneer we God alleen zouden kennen in zijn barmhartigheid, nou dan is het niet zo dat we God half kennen. Wanneer we God alleen maar kennen als de barmhartige God, gemeente, dan kennen we hem in het geheel niet. Ja, andersom is het ook waar. Wanneer we God alleen maar zouden kennen in zijn gerechtigheid en we kennen hem niet in zijn barmhartigheid, dan kennen we hem niet voor de helft, maar dan kennen we hem niet. Het gaat over barmhartigheid en rechtvaardigheid. De ene deugd in God kan de andere niet opheffen of terzijde stellen. Maar samen. En daarheen wil de catechismus ons nou brengen. Hier, met accent, met nadruk op de gerechtigheid van God, komt overigens in zondag 5 nog een keer terug. Ik zal daar niet op vooruitlopen, maar ik wil er wel even naar heen wijzen. Dat begin van zondag 5, aangezien we dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, dat sluit aan op antwoord 11... Is er nog enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Nou, gemeente, ik maak me sterk. Wanneer de ouderlingen van de gemeente op huisbezoek een dergelijke vraag krijgen. En ze merken dat het weegt in het hart van degene die die vraag stelt. Het is een vraag uit de nood, uit het geprangde gemoed. Is er nog enig middel waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan? Nou gemeente, dan ga je toch over Christus spreken. Dan ga je toch hem aanwijzen als degene die het gezegd heeft, kom herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijn, misschien wel vermoeid en belast met deze aangrijpende vragen. Maar onze catechismus zet eerst nog een stap verder. En dat zal misschien volgende week wel uitgelegd worden, maar het heeft alles te maken met antwoord 11. Gemeente, God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. Zijn deugden zijn aangetast. Zijn goddelijke eigenschappen en zijn eer is aangetast. Gods gerechtigheid eist dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Dat is de gerechtigheid van God. Gemeente, het is de Heere ernst. Het is God ernst. Wel, dat is de prediking van zondag 4. En waar gaat het heen? Deze scherpe zondagsafdeling. Die spreekt over de boodschap van Gods gerechtigheid. Zijn eisende gerechtigheid. God eist, gemeente, zijn beeld. God eist zijn mens terug. De vertoornende gerechtigheid. God vertoont zich schrikkelijk. Eerder heeft hij de zonde van het menselijk geslacht aan zijn lieve zoon bestraft, dan dat hij de zonde ongestraft liet. En dan tenslotte die straf, die eeuwige straf aan lichaam en ziel. Gemeente, was het niet met name de grote profeet en leraar zelf, de Heere Jezus Christus, jawel, jazeker, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. De Heere Jezus Christus, die inderdaad zijn armen uitstrekt en die ze tot zich roept. Hij die de scharen ziet en hij ziet ze als schapen die geen herder hebben. En hij is met innerlijke ontferming over hen bewogen. De Heere Jezus, die daar in de laatste week voor zijn lijden en sterven daaruit ziet. Vanaf de Olijfberg op de stad Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. En dan laat hij in zijn hart zien. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen. Gemeente, het geldt nog. Het geldt nog. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen. Als een hen herkiekens. Maar gij hebt niet gewild. Uw plaats worden u woest gelaat. Gemeente, deze Heere Jezus Christus gekomen om de zaligmaker van zondaren te zijn. Deze Heere Jezus Christus in zijn prediking. Er is geen van de predikers in heel de schrift. Mozes niet. En Elia niet. En Jeremia niet. En Ezechiël niet. En van de apostelen. Paulus niet en Petrus niet. Er is geen van de predikers in de hele heilige schrift die zo aangrijpend scherp en zo concreet waarover spraken. Over de toorn en over de straf. Over de eeuwige straf van God. Hij die het zo concreet maakte dat hij spreken ging over de worm die niet sterft en het vuur dat niet wordt uitgeblust. En het helse vuur bereidt voor de duivel en zijn engelen en degenen die hem zijn toegevallen. Deze Heere Jezus Christus. En hij, gemeente, hij is erin geweest. Hij is erin geweest. In de verlatenheid van zijn vader heeft hij de helse angsten en smarten doorleefd. Opdat, ja, gemeente, dat mogen toch niet onvermeld blijven en ongepredikt blijven. Opdat we vanmiddag niet alleen behoeven te spreken. Nee, niets terug te halen van wat er tot dusver gezegd is. Maar opdat we niet alleen behoeven te spreken van de eisende gerechtigheid. En van de toornende gerechtigheid. En van de straffende gerechtigheid Gods. Maar dan ook van de geschonken gerechtigheid Gods. In de Heere Jezus Christus. Gemeente, eerder in deze dienst haalde ik het aan. Als de apostel Paulus in Romeinen 3 de psalmen 14 en 53 aanhaalt. Dat er niemand rechtvaardig is, ook niet tot één toe. Dat er niemand verstandig is en dat er niemand God zoekt. Maar weet u, dan staat er zo kostelijk dat woordje maar. Maar nu. En het woordje maar heeft een scharnierfunctie. Aan onze kant, de deur is dicht. We hebben hem zelf in het nachtslot geworpen. En vanuit ons is er geen mogelijkheid dat de deur naar het koninkrijk der hemelen zou opengaan. Opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden. Zonder de wet, en dat betekent hier zonder mijn toedoen, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Dat geloof, put ik dat dan uit mezelf? Is dat dan mijn prestatie? Is dat mijn verdienste? Gemeente, lees het goed. Door het geloof van Jezus Christus. Hij die het verworven heeft en die het genadig schenken gaat. Wie voor hem ligt neergebogen, die wordt door hem opgericht. Christus Jezus, die de gerechtigheid verworven heeft en die ze genadig schenken gaat aan allen die over eigen gerechtigheid niet kunnen beschikken. De Heer geve ons zulk een aangebonden leven dat we niet rusten voordat we die gerechtigheid kennen. En dat het onze belijdenis uit genade mag zijn. Ons gebed. Och, neig tot mij uw gunstig oren. Schiet haastig toe dat mij uw naam een rotssteen zij, een huis, een welgesterkte toren, die op een klip verheven mij veiligheid kan geven. En dan, gemeente, dan heeft de officier van justitie met zijn scherpe requisitoor niets meer in te brengen. Want dan is daar die ander. Dan is daar de advocaat. De advocaat die niet alleen zijn pleitwoord laat horen, maar die het ook zegt: Vader, rechter, ik wil niet dat deze in het verderf dalen. Want ik heb voor hem gerechtigheid verworven, verzoening gevonden. Amen. zullen de Heere danken en bidden. Heere, leer ons buigen voor U. In de erkenning van wie we zijn, Heere. Mensen goed geschapen, maar ontvallen aan de gemeenschap met U. En daarmee schuldig staand voor U, Heere. Wat ook blijkt in ons leven, in de aangeboren zonde. En als vruchten daarvan in de daadwerkelijke zonde. Met onze mond, met onze ogen, met onze handen, met onze voeten. Ja, met het diepste van ons hart, Heere. Het had dan ook wel een reden dat de boetvaardige tollenaar zijn hand op zijn hart legde. O God, wees mij de zondaar genadig. Bij zulke werkelijkheid aan onze kant, Heere, blijft slechts over het gebed om genade. Blijft slechts over het wonder van uw ontferming. Op grond van recht en gerechtigheid. Op grond van het genoegzame offer van de Heere Jezus Christus. Volkomen genoegzaam tot verzoening van de zonden, al was het van de gehele wereld. Heere, gedenk ieder van ons. Laat in de woorden in de prediking vanmiddag ons hebben mogen geraakt. Het requisitoor van uw heilige wet, Heere, geldt ons eigen leven. Heel persoonlijk. En heel persoonlijk dienen we Hem te worden ingelijfd, de Heere Jezus Christus, om de gemeenschap met Hem en met al zijn schatten en gaven te mogen ontvangen. Tot eer van uw naam en tot zaligheid van ons leven. We bidden om die genade. We vragen om dat werk van u, o gezegende Heilige Geest, die het uit Christus neemt en het wegschenkt, toepast aan verloren zondaren. Heb dank voor dit stille uur. Wij bidden om uw zegen. Gedenk ons en de onzen, ook in deze nieuw begonnen week. Verhoor ons in uw genade, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 31, vers 19 tenslotte. Bemint de Heere Gods gunstgenoten. De Heer die vromen hoedt en straft de trots gemoed, zijt sterk. Hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Psalm 31, vers 19. heft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.